Je onbegrepen voelen is iets wat heel veel emoties kan losmaken en niet meteen de aangenaamste. Je kan je heel intens woedend voelen of heel verdriet voelen, teleurstelling of vermoeidheid voelen zelfs als mensen jou niet begrijpen. En tegelijk kan je enorm eenzaam worden of je eenzaam gaan voelen als niemand jou ziet zoals dat je wenst gezien te worden. Het gevoel van eenzaamheid kom je ook tegen op de momenten wanneer je beseft dat je vaak anders denkt of dingen anders aanvoelt dan de meeste mensen in je omgeving. Nu, daarnaast, hoe vaak je je ook onbegrepen zal voelen, dat maakt totaal geen verschil in hoeverre jij soms zelf wilt gaan om iemand anders te begrijpen. Noem dat idealisme of naïviteit of hoop. Nu, ik noem het liever zelf nog steeds een talent. Ondanks dat het af en toe voor de nodige frustratie zorgt, is het echt wel een gave dat jij je wilt en kan verplaatsen als het nodig is in iemand anders zijn schoenen om die persoon en zijn gedrag beter te begrijpen. Anderzijds kan je naast het talent om voor alles en iedereen oneindig veel begrip op te brengen, ook de keerzijde ervaren wanneer je iets of iemand probeert te begrijpen en dat gewoon niet lukt. Gewoon doordat het te anders is. Die andere manier van denken en omgaan met anderen, ja, dat voelt dan heel raar of vreemd aan voor jou, hè? De reden dat mensen doen zoals dat ze doen, lijkt dan onverklaarbaar. Je gaat dat niet vertaald krijgen naar hoe dat je het wel kan begrijpen. Ook al zou je het willen begrijpen, de beweegredenen van andere mensen, hun acties, staan dan soms zo ver van je eigen persoon dat het heel moeilijk is om dat te kunnen plaatsen. En je kan dan heel bedrogen uitkomen na alle moeite die je er wel in hebt gestoken. En opgeven voelt dan vaak als tekortschieten. En toch is het dan de kunst om alles opnieuw terug in een juist perspectief te gaan plaatsen. Want geloof mij als ik je zeg dat je zeker genoeg moeite hebt gedaan om iemand te willen begrijpen. Nu, je gaat deze trigger je hele leven al hebben voelen opspelen. Het zit onvermijdelijk in je pakketje valkuilen als hoogsensitieve persoon. Want wat voor iemand met hoogsensitiviteit logisch en natuurlijk gaat aanvoelen, is dat dus vaak niet bij iemand anders. Dus onverwachts tuimel je verder van dat onbegrepen gevoel in een reeks van ook die andere triggers, zoals onrechtvaardigheid, kritiek, dominantie, oppervlakkigheid, ja, tot zelfs onverbondenheid. Hè. Het lijkt dat het moment waarin je niet begrepen wordt voor wat je doet, hoe dat je denkt en hoe dat je voelt, jou ineens heel kwetsbaar kan maken. En voor al die andere triggers ook. Want wat voor jou glashelder is, dat kan door iemand anders dan onthaald worden met spot. Wat voor jou dan ook weer geen keuze is, kan dan door de ander weer bestempeld worden als overdreven. Wat voor jou normaal is, dat gaat iemand anders misschien als abnormaal betitelen. En wat voor jou evident is, dat kan aan de kant worden geschoven door wat men, ja, standaard zou wensen. Dus ja, welkom. Welkom bij de trigger onbegrip, waarbij je uit evenwicht gaat wanneer je je onbegrepen voelt en wanneer je de andere maar niet kan begrijpen waarom dat hij doet zoals dat hij doet. Nu, onbegrip is een trigger die bij mij persoonlijk al heel veel heeft losgemaakt, hè? Waardoor ik eigenlijk heel vaak op mijn hoede ben. Nu, door zicht te krijgen op deze trigger, besef ik ook dat het een trigger is die me ook echt uit evenwicht kan brengen. Door de handvaten toe te passen, heb ik er al veel meer controle over gekregen. Hoe? Ja, ik ben dus voorzichtiger geworden in wat ik vertel aan iemand. Ik ben selectief geworden in het uitzoeken van personen waar ik bijvoorbeeld mijn gekste kronkels mee deel. En ik weeg mijn woorden ook beter af wanneer ik mijn creatieve ideeën op tafel leg. En ik ben, ja, vooral ook voorbereid op de klassieke feedback dat ik dan toch wel eens krijg, hè, dat ik altijd hele gekke of misschien zelfs onrealistische ideeën heb. Nu, ondertussen ben ik ook heel goed geworden in het geven van standaard antwoorden in plaats van mij te gaan verliezen, in mij te gaan verantwoorden of mij te gaan verdedigen. En heel vaak gaat het dan over mijn hoogsensitiviteit. Nu, op die manier bescherm ik mezelf en mijn hoogsensitiviteit als een kostbaar geschenk waar ik me echt niet meer over wil gaan verantwoorden elke keer opnieuw. Niet iedereen gaat mij kunnen begrijpen. En sinds dat ik dat doorheb, kan ik deze trigger veel beter verdragen en gaat die trigger mij ook echt veel minder pijn doen. Kijk, niet iedereen kan mij even leuk vinden en moet mij even leuk vinden. En niet iedereen kan of moet mij begrijpen of mijn ideeën begrijpen. Jammer voor hen, denk ik dan tegenwoordig, in plaats van anderen elke keer opnieuw te willen gaan overtuigen of mezelf ook enorm hard in twijfel te gaan trekken. Nu, mocht je partner ervoor openstaan, is het echt handig dat hij deze les ook eens doorneemt. Nu, geen paniek ook niet als daar geen tijd of geen bereidheid voor is. Het komt ook nog aan bod in de module speciaal voor je omgeving of je partner. Het is gewoon zo fijn als je je begrepen voelt in je relatie als hoogsensitief persoon, dus ja, hij of zij kan dit evengoed al eens meevolgen. Oké, we gaan dus over naar de handvaten, want die zijn er gelukkig wel. Want dat is eigenlijk hetgeen dat je ook echt gaat nodig hebben. Hè. De handvaten gaan jou in evenwicht brengen. En zoals ik al een paar keer over de triggers heb gezegd, als je ze leert kennen, leert herkennen, en je weet hoe dat je ermee aan de slag kan gaan, dan gaan die triggers eigenlijk voor veel minder last zorgen dan dat nu op dit moment is. Dus voilà, dat is een hele belangrijke. En de eerste, of het eerste handvat waar ik het met jullie over heb, is dat onbegrip ook heel vaak onschuldig kan zijn. En dat dat iets is dat je toch best ook in je achterhoofd houdt. Kijk, omdat we anders naar onze omgeving kijken en alles in ons brein ook anders gaan verwerken dan standaard, is het niet gek dat onze omgeving ons gewoon niet altijd kan volgen. Door die razendsnelle verwerking van alle prikkels en de vele associaties die wij maken, springen wij heel vaak van het ene onderwerp op het andere en vaak zonder logische overgangen in de ogen van de anderen. Dus, als onze omgeving dan een bedenkelijke blik werpt, of in onze ogen een verkeerde vraag stelt, of los naast de kwestie gaat antwoorden, weet dan dat dat niet altijd opzettelijk is. Want wat in ons hoofd logisch klinkt, komt er absoluut niet altijd logisch uit. Dat is heel vaak ook onsamenhangend. Maar in ons hoofd klinkt dat als heel logisch. We denken ook veel sneller dan dat we dat kunnen uitspreken. Vandaar dat dat vaak niet overeenkomt met wat we vertellen, met wat we denken. Maar we hebben het wel gedacht. Dus ja, voor ons is het logisch. Dus die ene blik van uw partner of uw omgeving, of die absurde opmerking of die vraag die je gaat krijgen nadat je een uitleg hebt gedaan, zijn misschien een onschuldige en jammer genoeg ook onsuccesvolle poging van jouw partner om jou te proberen te begrijpen. Dus als je je onbegrepen voelt wanneer je iets vertelt, kan het ook heel onschuldig zijn. Dan kan het zijn dat je brein dus gewoon te snel was om het mooi en duidelijk verwoord te krijgen. Want denken gaat nu eenmaal sneller dan dat je het uitgesproken krijgt. Taal zal altijd achterop winkelen. Nu, een goede tip daarvoor, als je echt zoiets hebt van, wat ik nu ga zeggen, als het gaat over afspraken maken bijvoorbeeld, en duidelijke communicatie zonder misverstanden, dan is het echt wel belangrijk dat je korte zinnen gebruikt en dat je ook vraagt of je wel duidelijk was. En dat is, ik bedoel dat niet op de belerende manier, zoals dat je daarna gaat zeggen van, is het duidelijk? Want ja, Dat klinkt heel vervelend voor iemand anders. Wel als, was ik duidelijk? Hè? Want dat is eigenlijk een check dat je gaat doen. Om te zien of dat je boodschap die je hebt proberen over te brengen, of dat u wel gelukt is om dat op een duidelijke manier te doen. dat andere gaat heel anders aanvoelen. Hè. Ben je niet zeker met het antwoord dat je krijgt, dan kan je eventueel laten herhalen wat je zo net vertelde. En zo kan je gaan checken of je wel degelijk duidelijk genoeg was. Hè. En desnoods schrijf je het op in steekwoorden. Jij kunt dat doen, de andere kan dat ook doen. Want ja, kijk, iets vergeten, dat is heel menselijk. En zo wordt het misschien haalbaar voor jou om ook eens wat meer uit handen te geven aan je partner. Nu goed, dat is niet altijd makkelijk, dat besef ik. Maar het babystapjes kunnen je daarin helpen. Het volgende handvat is hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit. Ja, te weten dat dat als begrip niet altijd juist wordt begrepen. Ik raad alle hoogsensitieve volwassenen aan om buiten hun eigen gezin voorzichtig om te gaan met het begrip hoogsensitiviteit. Want niet iedereen is hier klaar voor of staat hiervoor open. Veel mensen blijven het zien als een flauw excuus voor bepaald gedrag dat iemand stelt. Dus, om jezelf te wapenen tegen dat onbegrip dat hier rond nog steeds bestaat, kan je beslissen om de term zelf niet expliciet te gaan gebruiken als je niet zeker bent in hoeverre iemand anders daarvoor open staat of daarmee vertrouwd is. Als het aan de orde is, bekijk dan hoe je heel concreet kan verwoorden wat er aan de hand is of wat je nodig hebt. Hè. Een paar voorbeeldjes daarvan zijn bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen ik ben hoogsensitief, kan je zeggen ik ben gevoelig voor kritiek, ik ben nogal snel geneigd om dat heel persoonlijk te gaan nemen en daar dagen mee rond te lopen. Zou je nog eens kunnen vertellen wat je bedoelde met die ene uitspraak? In plaats van te zeggen, ik ben hoogsensitief, dus ik kan niet tegen kritiek. Want dat komt heel verkeerd over. Welke dat ik ook altijd gebruikte vroeger, als ik ging werken voor mijn pauzes. Dan zei ik altijd van, ja kijk, ik vind het heel belangrijk om tijdens de pauzes even naar buiten te kunnen gaan, een frisse neus te kunnen halen. Dan ga ik me straks veel beter kunnen concentreren en efficiënter kunnen doorwerken in de namiddag. Ja. Dus dat betekent dat ik niet altijd mee eet in de refter. Niet dat ik dat niet gezellig vind, maar gewoon, ik wil met deze namiddag echt goed en efficiënt kunnen werken. In plaats van dat je te gaan zeggen van, ja, ik ga 's middags altijd naar buiten, want ik heb dat nodig, want ik ben hoogsensitief. Kijk, bij mensen die jou hierin wel willen herkennen en erkennen, kan je natuurlijk wel vrij om deze term wel vrij gaan gebruiken. Hè? Want dit soort gesprekken kunnen net heel fijn zijn. Dan kan je vrijuit praten over wat je ervaart als hoogsensitieve persoon. En zo kan je ook tips en ervaringen gaan uitwisselen. Weet wel dat niet elke hoogsensitieve persoon hetzelfde is. Hè? Naast je eigen unieke hoogsensitiviteit heb je ook nog je unieke identiteit, hè, die door jouw opvoeding, jouw omgeving, jouw ervaring en jouw genetica, dat is op die manier samengesteld. Ook plus, misschien sta je al heel anders in jouw proces rond het omgaan met jouw hoogsensitiviteit als iemand anders. Ook die dingen kan je niet vergelijken. Vergelijken heeft dus geen zin. En tips die je krijgt, kan je best ook gaan vertalen eerst naar je eigen situaties, voordat je ze zomaar gaat toepassen. Nu, de tegenhanger van deze trigger is dat je net heel begrepen gaat voelen. Dus op zo'n moment, als je echt met iemand kan praten over hoogsensitiviteit, en je dus ook echt begrepen gaat voelen, dat is ook gewoon puur opladen. Een ander handvat wat zeker werkt voor je ook op te laden, is dat je weet bij wie je in raadsels kan praten. En om die mensen dan ook echt te gaan koesteren. Want sommige mensen gaan jou wel verrassend snel begrijpen. Hè? Af en toe heb je zelfs geen woorden nodig om aan te voelen wat je tegen elkaar wilt zeggen of wat je bedoeling is. Als je zo'n mensen tegenkomt in je leven, koester hen dan echt op die momenten. Hè. En kijk, je hoeft maar een handvol mensen te kennen die jouw raadsels wel kunnen ontcijferen, die jouw uitspraken niet vreemd of gek vinden klinken en die begrijpen niet elke emotionele reactie of uitspraak, dat altijd een keuze is. Ja. Het hoeven zeker niet enkel andere hoogsensitieve mensen te zijn die dit kunnen. Hè? Er zijn nu eenmaal mensen die zich kunnen verplaatsen in anderen. En er zijn er die dat niet kunnen. Of niet willen. Goh, daar kunnen we nog over discussiëren. Er zijn nu eenmaal mensen met en zonder geduld. En er zijn nu eenmaal mensen die voor jou goed aanvoelen en anderen niet. Hoogsensitiviteit is dus gelukkig geen absolute voorwaarde om warm, geduldig en begripvol te zijn. Ook niet-hoogsensitieve mensen kunnen heel warm, geduldig en begripvol zijn. Ook al denken ze op een andere manier. Dat is belangrijk om te weten, en godzijdank, want anders zou bijvoorbeeld een relatie met een niet-hoogsensitieve persoon amper een mogelijkheid zijn. Hè. Het zijn deze mensen die jou willen begrijpen, die jou ook gaan kunnen motiveren om gewoon uzelf te mogen blijven en om in uw kracht te kunnen blijven staan. Het zijn deze mensen die u blijven vertellen dat je goed bent zoals dat je bent. En het zijn deze mensen in uw omgeving die geïnteresseerd kijken wanneer je iedereen, wanneer dat iedereen eigenlijk zegt dat je iets niet mag doen. En dat je het wel doet. En dat die je dan ook nog gaan ondersteunen om toch in jezelf te blijven geloven. Nu, een tip daarin is, hou echt waar goed voor ogen dat niet iedereen hetzelfde denkt, voelt of doet zoals jij. Hè? Niet-hoogsensitieve personen hebben nu echt waar eenmaal een andere manier van prikkels verwerken. En dit alleen al zorgt voor een ander referentiekader. Dat kan heel wat emoties losmaken, hè? Want je wordt vaak genoeg geconfronteerd met hoe anders je je kan voelen of hoe anders je soms redeneert. En dat is natuurlijk soms wel confronterend. Weet dat je ten alle tijde in je hoofd een slagzin kan herhalen om jou in je kracht te doen zetten of terug opnieuw in jouw kracht te brengen. Bijvoorbeeld, ik ben goed genoeg en ik heb daarvoor geen goedkeuring nodig. Ik ben prima zoals ik ben. Dat is mijn slagzin. Maar verzin er gerust zelf een natuurlijk. Een ander handvat dat jou echt gaat kunnen helpen bij deze trigger is, ja, ga het checken. Als je je onbegrepen voelt of je begrijpt niet wat de andere zegt of doet, dan is er maar één echte manier om erachter te komen hoe dat komt. En dat is door het te gaan checken. Het vraagt misschien soms wel wat moed en de nodige assertiviteit om dit te doen. Alleen kan het heel veel opleveren als je dat doet. Hè? Want zo verklein je de kans dat je eindeloos in de knoop geraakt over bijvoorbeeld die ene opmerking die je hoorde. Hè? Zowel mentaal als emotioneel. Want echt, dat kan blijven gonzen in je hoofd. En wie weet is hetgeen dat er gezegd is helemaal niet zo bedoeld dan zoals het bij jou is binnengekomen. Of ging het niet eens over jou? Hè? Hoe vaak heb je dat misschien al voor gehad? Dat je dacht, ja, die gaat dat van mij denken en dat dat helemaal zo niet was. Of dat je dacht, ja, dat gaat over mij en dat dat helemaal zo niet was. Nu, ondanks dat je het talent bezit om je heel goed in te leven in anderen, kan het echt wel zijn dat je toch iets verkeerd of anders interpreteert dan, ja, dan dat initieel de bedoeling was. Je gaat iets heel snel interpreteren als kritiek wanneer je het gevoel hebt dat jij niet begrepen wordt. Dus die twee triggers hangen wel heel dicht bij elkaar. Nu, vragen die jou hierbij kunnen helpen bij dit handvat is, die je echt gaat kunnen stellen aan iemand anders, is bijvoorbeeld, wat bedoel je met die uitspraak? Hè? Wat bedoel je daar juist mee? Of ik denk dat ik het niet begrijp. Kan je me even uitleggen wat je net zei? Of hoe het komt dat? Puntje, puntje, puntje. Of ik praat heel vaak vanuit mijn gevoel. En dan ga ik wel zeggen van ik heb het gevoel dat jij me niet helemaal begrijpt. Misschien moet ik het eens op een andere manier proberen uit te leggen. En daarmee ga je ook aangeven dat je zelf ook wel echt nog je moeite wilt doen. Mocht de andere jou niet begrijpen. En dat ook communicatie is. Iets langs twee kanten. En dat zit daar heel sterk in, vind ik, in die vraagstelling. Wat ik ook al wel gebruik is, misschien ben ik niet duidelijk genoeg. Het kan wel eens gebeuren dat het in mijn hoofd allemaal veel logischer klinkt dan dat het eruit komt. Maar ik ga het nog eens proberen. Dat is iets dat ik heel vaak bij mijn man inzet, die deze zin. Wat ook heel goed werkt, is een spiegel voorhouden. En namelijk, ik zie een bedenkelijke blik trekken. Misschien ben ik niet duidelijk genoeg in wat ik wil zeggen. Ik zie jou nee knikken. Betekent dat je het niet oké vindt? Of dat je het afkeurt wat ik nu zeg? Of interpreteer ik het verkeerd? Of wat ik ook wel eens gebruik als ik iemand een bedenkelijk gezicht zie trekken, is dat ik dit zeg. Van, is het oké als ik het even in mijn eigen woorden probeer samen te vatten? Hè? Want dan weet ik of dat ik het juist heb verteld. Of dat we het juist begrijpen allebei. En als iemand zegt tegen mij als respons van ja, nee, ik kan helemaal niet volgen, dan is een hele goede vraag daarin. Want ja, ik ging dan heel snel op mijn tenen getrapt zijn en zoiets hebben van zeg. Maar nu vraag ik altijd van oké, prima, wat begrijp je wel, wat begrijp je niet? Want dan weet ik wat ik nog moet vertellen of waar ik nog duidelijker in kan zijn. Dat kan je oefenen hoor. In het begin zat dat ook ver weg, maar het is vooral het inzicht in de trigger dat mij geholpen heeft om te zien hoe dat ik daarmee kon omgaan in plaats van daar echt uren mee vast te zitten in mijn hoofd. Nu, onbegrip is iets dat jou helemaal kan overvallen. Hè? En op zo'n moment gaan er zo rationele vragen, als die ik zo net heb opgesomd, gaan die veel minder makkelijk in je opkomen. Gewoon omdat die emotie dan te sterk aanwezig is. En dan kan je gewoon niet zo goed aan jouw rationeel brein. Nu, weet dat je deze vragen, als dat het geval zou zijn, ook nadien nog kan stellen. Want dan is de emotie wat gezakt en ja, dat gaat altijd sowieso in uw voordeel zijn bij dit soort gesprekken. Dus als je achteraf denkt van, oh nee, dat liep daar helemaal verkeerd, dan kun je die vragen nog eens nalezen en zien welke dat je daarvan gaat gebruiken. En zo gaat dat ook gewoon in het moment sneller kunnen. Het is maar door dat te doen dat je daarin traint. Ik denk dat daar het belangrijkste over gezegd heb. Een ander handvat wat heel goed kan helpen is dat je vanaf nu gewoon beslist dat alle gevoelens evenwaardig zijn aan elkaar. Ja? En dat het belangrijk is om je emoties te gaan erkennen. Steek geen gevoelens in hokjes. Er bestaan geen negatieve en of positieve gevoelens. Mensen hebben dat zo gewoon onderverdeeld wij gebruiken dat zo, of we zijn dat zo gaan geloven. Nu, een emotie is een gevoel dat je hebt, hè, dat je ervaart, en dat is niet per se negatief of positief. Het is wel waar dat de ene emotie al wel wat prettiger is om te ervaren dan de andere, al is de emotie op zich niet slecht of goed. Het is ook logisch dat je aangename emoties, verkiest te voelen boven de vervelende. Dat zou anders maar gek zijn. Maar toch ben ik er echt van overtuigd dat is heel goed wenen door even heel dicht bij je verdriet te gaan staan, bijvoorbeeld heel veel deugd kan doen en u zeker zoveel kan opleveren dan een schaterlach bijvoorbeeld. En als je dat dan doet, dat nog meer gaat opleveren dan dat je het gaat opkrappen. Nu, omhels elk gevoel als iets waar dat je recht op hebt en waar dat je eigenlijk niet naast kan. Verbergen heeft echt maar heel eventjes zin, want dat blijft zijn weg naar buiten zoeken en duwen. Alleen wordt het er niet zachter door en kan het zelfs zijn dat je daardoor mentaal of fysiek het achteraf echt gaat moeten uitzweten. Nu, de buitenwereld zal vrijwel altijd gevoelens blijven onderverdelen in negatief of positief. Dus dat betekent wel dat ze op het ene heel fijn gaan reageren en op het andere minder fijn. Heel vaak heeft dat te maken met in hoeverre ze zelf gewoon zijn aan de confrontatie met een emotie en hoe dat ze er zelf mee hebben leren omgaan. Vaak voelen mensen zich gigantisch oncomfortabel als het gaat over emoties als verdriet en woede. Ze weten zich dan heel vaak geen houding te geven. En veel mensen zijn dan gewoon ook bang om dat ook te gaan voelen. Of ook bang om daarop te, dat ze daar misschien verkeerd op gaan reageren. Nu, En dat stukje denk ik altijd maar als chance dat die niet hoogsensitief zijn. Want als je de hele tijd bang bent voor je gevoel, ja, dan wordt het echt ingewikkeld. En misschien herken je dat bij je eigen ook wel, zo, dat je soms bang bent voor de intensiteit van je gevoel. En daarom dit handvat ook. Alsjeblieft, zie je gevoel als iets dat gewoon onvermijdelijk bij je hoort. Hè? Want dat is, voor ons is het echt onvermijdelijk om te gaan voelen. We voelen constant. Ook al begrijpt niet iedereen dat, of krijgen we er ook niet altijd de erkenning voor wat dat we voelen. Het is belangrijk dat je dat zelf in gaat bepalen, hoe dat je daar tegenover staat. Ja. Wat je zelf kan doen, is elke emotie die je beleeft, in welke intensiteit dan ook, dat niet in hokjes te gaan steken. En het gewoon te erkennen in de vorm dat ze verschijnen. Ze hebben jou echt iets te vertellen, jouw emoties. Het is... Ja, ofwel vertellen ze iets, ofwel is het een manier van ontladen. Nu, jouw emoties kunnen intens zijn, zoals ik al zei. Ook dat is belangrijk om zelf te beseffen en te erkennen. Het is niet altijd zomaar vreugde of verdriet. Het kan ook enorme vreugde zijn en diep verdriet zijn. Ja. Ook is het absoluut niet te voorspellen hoe lang en intens jij iets kan voelen. Ook op dat punt is jouw emotie erkennen het enige dat je kan doen. Ik voel me... puntje, 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 op dit moment. Hè. Of ik voel me puntje, puntje, puntje. Ja, al een hele tijd. Hè. Niemand kan in jouw plaats gaan zeggen wanneer, hoe en hoe lang je iets mag voelen. Dus ja, hoe beter jij je eigen gevoel erkent, hoe groter de kans dat jouw gevoel gaat verzachten. Bijvoorbeeld verdriet. Of hoe bewuster je het mag ervaren, zoals bijvoorbeeld dankbaarheid. Nu, wat jou kan helpen hierbij is jouw gevoel te gaan benoemen. Dat maakt dat je er ook taal voor krijgt. Hè? Dat is die emotionele geletterdheid ook. Hè? Bijvoorbeeld, het is oké dat ik me puntje, puntje, puntje voel, hè? Verdrietig bijvoorbeeld. Of ik huil en dat is normaal omdat ik puntje, puntje, puntje mis. Of ik roep en dat lucht op want ik voel mij heel puntje, puntje, puntje. Of wat ik heel vaak gevoeld heb is dat ik niet wist wat ik moest voelen. En dan betitelde ik dat wel eens als ik voel mij raar vandaag, ik ben wat stilletjes. Het is mijn dag niet en... Ja, het is maar een dag en dat mag ook al eens. Morgen is een nieuwe dag. Nu, praten over voelen in combinatie met een gevoel werkt. Want zo vermijd je de identificatie met een gevoel. Hè. We voelen al intens genoeg. Hè. Wij zijn naast ons gevoel ook gewoon onszelf. Dus iemand die een gevoel voelt... Ja, dat is een hele andere benadering dan iemand die een gevoel is. En toch gebruiken we heel vaak, ik ben verdrietig, ik ben boos. En het is heel anders om die afstand daarin te gaan creëren en te gaan zeggen, ik voel me boos, hè, of ik voel me verdrietig. Zo kan je ook echt naar je gevoel kijken, het zien, het erkennen en op zoek gaan naar van waar het komt. Nu, het is niet altijd makkelijk om een gevoel te gaan uitleggen. Hè. En het te voelen op zich is al vaak een uitdaging. Dus het kunnen verwoorden is dat al zeker. Nu, check de tips in de module over het mentale domein hierover. Hè, want emotionele geletterdheid kwam hierin aan bod. Die lijst kan je daarin terugvinden. En dat kan jou echt wel helpen. Nu, wat als de ander jouw gevoel niet begrijpt? Het is ook niet omdat anderen jouw gevoel niet meteen kunnen begrijpen, dat hij of zij het nooit gaat begrijpen. Hè? Misschien is de andere nog niet op dat punt om jou op dat moment te kunnen volgen. Of misschien is die het gevoel dat hij van jou ziet, is dat gewoon te heftig om zich daar helemaal comfortabel bij te gaan voelen op dat moment. Geef die een andere persoon dus gewoon even een tijd... En kom er later op terug, als het veel waard is dat jullie elkaar daarin willen verstaan. Hè. Bekijk het dan alsof je even een andere taal spreekt. Hè. Het vraagt tijd om een nieuwe taal aan te leren, of op zijn minst te leren verstaan. Nu, de taal van emotie is echt een andere taal dan de rationele taal. Het is eigenlijk bijna te vergelijken met de start van een slechte mop. Hè? Zo, er zaten dus twee mensen te praten met elkaar. De ene sprak Chinees en de andere Italiaans. Ja, kijk, hoeveel moeite dat ze ook doen. Je weet gewoon dat er enorm veel misverstanden zullen zijn. En dat dat gewoon, met, zelfs met de beste wil van de wereld, niet zal lukken om elkaar te verstaan. Nu, kom er voorop als je de energie hebt. Dat gaat u wel wat opleveren. Dus kom ook op voor uw emoties, als je voelt wat je voelt. Nu, in de module assertiviteit gaan we daar wel dieper op in. En toch geef ik je al graag enkele manieren om op te komen voor, zo gezegd, uw overdreven emoties volgens de anderen. En voor wat je dus voelt of denkt. Wat bij mij altijd helpt is te zeggen, ik voel wat ik voel. En ik denk zoals ik denk. En daar is echt niks mis mee. En dat ik volgens jou nu zo overdreven reageer, heeft ermee te maken dat ik het gevoel heb dat je me totaal niet begrijpt. Dat is echt een zin die ik wel al eens gebruikt heb. Als mensen me vragen, maar waarom ben je nu aan het huilen? Er is toch niks. Dan is dat een zin die ik wel vaak gebruik. Is van, ja, ik mag toch huilen als ik mij verdrietig voel. Zelfs al weet ik op deze moment nog niet waarom. En als mensen zeggen dat ik overdrijf, dan ga ik daar ook op reageren. En dan zeg ik heel vaak van, ik word er echt extra boos van als je zegt dat ik overdrijf. Hè. Het helpt echt niet als je dat zegt. En wat mij ook enorm helpt, is deze zin. Als mensen zeggen dat ik raar denk of dat ik aan het overdrijven ben, dan zeg ik ook al wel eens van, kijk, ik heb recht op wat ik voel en ik heb recht op wat ik denk en jij hebt daar ook recht op te denken en te voelen zoals dat jij denkt. Iets wat ik ook al wel vaak gebruik heb, is te zeggen dat het oké is dat een andere er anders over denkt of het anders bekijkt. En dan ga ik ook altijd benoemen van, ja kijk, ik heb respect voor uw mening en uw standpunt, alleen zou ik het ook echt fijn vinden als dat wederzijds is. Zo kun je ook wel weer die een bal terugkaatsen en een beetje wijzen op gedeelde verantwoordelijkheid binnen de communicatie. Voilà. En ik denk dat dat een hele belangrijke is in dat stukje. Niet altijd een makkelijke, maar omdat je vaak zo onbegrepen kunt voelen, is dat wel een goeie om mee te nemen. Nu, een ander handvat is dat het belangrijk is om de focus op jezelf te leggen bij onbegrip. Want net zoals anderen jou niet altijd gaan begrijpen, gaan er ook zaken zijn in jouw leven die jij ook maar moeilijk gaat begrijpen. Hoe hard dat je ook probeert. Hè. Je gaat de moeite wel doen om gigantische analyses te maken, om toch die andere of iets te kunnen begrijpen. En je zal zeker ook je best doen om je te gaan verplaatsen in andermans schoenen of om bepaalde uitspraken of reacties toch te begrijpen. Alleen ga je altijd mensen tegen blijven komen die jou confronteren met het raadsel waarom mensen doen zoals ze doen. Echt waar, je gaat dat gewoon niet altijd kunnen vatten. Dat zijn dingen dat mensen doen die je echt moeilijk kan begrijpen. Nu, ze gaan hun eigen reden daar wel voor hebben, hè, om dat te doen zoals dat ze doen. Ofwel is het hun aangeleerd, ofwel weten ze niet beter. Ofwel zijn ze er zelf van overtuigd dat het wel de juiste manier is. Of staan ze er niet bij stil? Nu, als je niet bedacht kunt krijgen waarom mensen iets gezegd hebben of iets gedaan hebben, dan kan het echt helpen om gewoon terug heel dicht bij jezelf te komen staan. Hè. Te zien wat dat jij wilt in een bepaalde situatie. Wat dat jij nodig hebt om terug comfortabel te voelen bij het gedrag van die andere. Want die andere gaan overtuigen of gaan veranderen, dat heeft geen zin. En het is onmogelijk om je in te leven in de andere als je ook geen enkele goede reden kunt bedenken waarom dat iemand in hemelsnaam iets heeft gezegd of iets gedaan heeft zoals dat gebeurde. Het ligt soms dan gewoon te ver af van uw manier van handelen of denken om dat te kunnen begrijpen. Zomaar eens even hetgene dat je niet begrijpt. loslaten, zoals anderen nu dan zullen adviseren, dat gaat niet werken. Het zit hem echt in de kunst om een bepaalde zin te bedenken, gelinkt aan de situatie, die jou helpt om het gedrag van die andere te kunnen plaatsen. Als je zo'n zin hebt bedacht, dan moet je gewoon, ja, dan moet je ook nog wel gewoon worden aan die zin, hè? Zodat hij eigenlijk klaar zit en oppopt wanneer dat je hem nodig hebt. Als een soort van wapen tegen het onbegrijpelijke dat iemand doet en waar dat je weet, van weet dat dat superveel effect heeft op u. Ja, je kunt ook spreken van een mantra, hè? Maar een slagzin kan ook. Nu, het is een zin die je echt heel bewust gaat uitkiezen en die je meerdere keren gaat herhalen en hem daardoor echt eigen maakt en klaar maakt om hem te gebruiken wanneer dat nodig is. Nu, ik heb een paar mantra's opgeschreven, of slagzinnen, die je eventueel kunt vertalen naar wat bij u past, hè. Als het gaat over iets dat je maar niet kunt begrijpen, hè, en waar dat je van weet, die persoon ga ik nog heel vaak tegenkomen, of dat gaat mij nog eens overkomen, dan is dat echt wel heel handig om hier even mee aan de slag te gaan. Ze staan op een rijtje, maar ik ga ze ook voorlezen voor diegenen die natuurlijk aan het luisteren zijn. Nu, de eerste is, jij doet zoals je doet, omdat je misschien niet beter weet of het zo geleerd hebt. Ik blijf wel trouw aan mijn standpunt en dat is oké. Of, ik ben ik en jij bent jij en ja, ik heb mijn manier van denken en doen en jij het jouwe. Of, ik heb het gevoel dat ik jou nooit ga begrijpen, dus ik steek er niet langer mijn energie meer in om jou toch te begrijpen en ik focus mij nu gewoon op jou te vergeven. Of, ik begrijp jou niet en jij mij niet en dat is oké. Ik hou afstand van jou en ik beslis dat onze relatie enkel nog bestaat uit basisbeleefdheid. Die gebruik ik echt heel vaak bij iemand. Zwat. Ik verwacht niks meer van jou en jij zal dus ook niks meer van mij kunnen verwachten. We zien wel hoe het loopt. Wat goed loopt is meegenomen. Wat anders loopt zal mij niet langer meer kwetsen. Dat is ook een zin die ik bij iemand specifiek heel vaak heb gebruikt. En ik heb wel gemerkt door die te gaan gebruiken, ben ik mij heel anders gaan verhouden tegenover die persoon. En is er heel veel veranderd in onze relatie. Ik zeg niet dat die persoon mij nu wel supergoed begrijpt of zo. Maar er is echt een andere sfeer tussen ons gekomen. Wat daarvoor echt niet mogelijk was. Dus ik raad je echt wel aan om eens, als je echt iemand hebt waar je van zegt van, oh, ik moet daarmee door één deur kunnen blijven gaan. Een collega of uw schoonouders, of ik weet niet wat. En je beslist echt zelf van, ja, ik wil daar zelf een manier in vinden om daarin overeen te blijven. Want je kunt soms ook beslissen van, ja, ik praat gewoon tegen bepaalde mensen niet meer, of ik probeer die echt te mijden. Maar als je echt beslist van, ja, ik wil er gewoon het beste mee maken, ik wil mezelf beschermen op een bepaalde manier, dan is dit echt iets dat kan helpen. Dus zoek dan uw slagzin. En die twee laatste, er zijn er drie trouwens van, die ik echt bij drie verschillende personen heel vaak gewoon doorloop vooraleer dat ik die mensen zie. En dat werkt. Dat geeft mij heel veel rust tegenover vroeger. Oh man, dan kon ik echt emotioneel volledig het balans gaan, omdat ik dacht, maar wat heeft hij nu gezegd? Of waarom doet hij nu zo? En ja, nu doe ik dat gewoon. Ja, nu heb ik daar, ik heb geen controle over hun gedrag, maar ik heb wel daardoor controle gekregen over hoe ik over hen denk en hoe dat ik ernaar wil kijken en wat ik op dat moment nog toelaat. En dat werkt. Kijk, het is echt een geruststelling om te beseffen dat niet iedereen u even makkelijk gaat kunnen begrijpen. En dat dat niet per se aan jou of aan de goodwill van een ander ligt. Start bij het begrijpen van hoe jouw hoogsensitiviteit een rol in jouw leven speelt en hoe dat het in elkaar zit. En ga dat ook erkennen. Dat alleen gaat al zoveel rust opleveren. Jezelf gaan begrijpen. Jezelf gaan behandelen met begrip. En zo kan je de mensen die er ook echt toe doen, ook veel concreter gaan vertellen wat dat er speelt en wat dat je nodig hebt. En de mensen die het niet kunnen of willen begrijpen, ga je ook veel anders leren begrijpen of bekijken door deze trigger door te hebben. En je gaat je minder en minder, het gaat jou minder raken, bepaalde uitspraken bijvoorbeeld. Al ben je daar nog niet meteen, hè? Soms laat ik mij ook nog vangen. Hè? Toch heb ik dan heb ik het tegenwoordig gewoon heel snel door. En kan ik het daardoor weer anders gaan aanpakken of het in een ander perspectief gaan plaatsen. En zo creëer je afstand van de hevige emoties die kunnen opspelen wanneer jij je onbegrepen voelt. Of wanneer je iets niet kan begrijpen. En vanuit die afstand, daaruit kan je gaan handelen. En dat is echt, echt een bevrijding. Hè? Want ook hoe vaak ik nu denk, Biek, laat het. Je denkt gewoon anders en dat is prima. Je hoeft een andere niet te gaan overtuigen. Het is goed zo, je bent goed zo. En de andere weet dat niet beter, het is oké. Okay. Oh mannetjes, dat alleen, dat scheelt zoveel in mijn energieverbruik. Hè? Want ik kon mij hopeloos opjagen als het over deze trigger ging. Nu, ik weet dat als je onbegrepen voelt, dat er heel veel verdriet bij komt kijken. Nu, je kunt niet altijd van een andere gaan verlangen dat hij jou begrijpt. Dus in deze trigger ging het echt heel sterk over wat kan jij doen als het jou overkomt. Hè? Dus als jij je onbegrepen voelt. Maar voor jouw partner komen er ook nog heel concrete handvaten over dit stukje aan in de module die ik speciaal voor je partner of je omgeving maak. Hè? Dus als ook je omgeving beter kan inspelen op jou binnen dit stuk, dan gaat het allemaal zoveel fijner en makkelijker worden. Echt, ik meen dat, beloofd. Ik ben de, opnieuw de living proof. Hè. En het is eigenlijk niet eens moeilijk wat ik dan allemaal in die module ga vertellen. Dus dat is ook alweer een voordeel, maar je moet het wel weten natuurlijk. Dus dat komt nog. In dit stuk ging het weer heel erg gewoon over jou. Wat jij kan doen als je deze trigger tegenkomt. Dus ik wens je daar heel veel succes mee. En dan zie ik je in de volgende les.